Ik heb een paar vragen uitgelokt, dat wist ik ook van tevoren en dat is ook goed. Ik kreeg daar ook al wat mondelinge vragen over en er zijn ook een paar schriftelijke. En dat heeft precies te maken met dat wetticisme waar ik het over had. Ik zal u die vragen voorlezen. Kunt u wat adviezen geven om te komen tot een meer vrijere stille tijd, die meer uit vrije wil dan door mijn godsdienstig vlees plaatsvindt? Altijd proef ik nog een soort dwang, maar wel degelijk ook een verlangen om God beter te leren kennen. En deze tweede vraag, waaraan kan men onderkennen of iets dat gedaan of gezegd wordt uit het wetticisme of komt uit een oprecht geloof? Dat is geen makkelijk onderwerp. Want neem nu, als ik begin bij deze tweede vraag, neem nu het gevaar van een valse tegenstelling dat daarin makkelijk, dank je, aan de orde kan komen. Komt het uit het wetticisme of uit een oprecht geloof? Heel dikwijls is het natuurlijk een mengeling van beide. Het kan best uit oprecht verlangen komen, terwijl er toch altijd dat gevaar om de hoek dreigt te komen van dat wetticisme. Straks vroeg iemand mij dat ook, die geen tijd had om bij de vragenbeantwoording te blijven. Hoe kan ik dat bij mezelf onderkennen? En eigenlijk willen beide vraagstellers dat ook weten. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij onze eigen motieven goed onderzoeken. Bij geestelijke groei hoort ook niet alleen God beter leren kennen, maar ook jezelf beter leren kennen. Calvijn schrijft ergens op de eerste bladzijde van de institutie dat die twee ook hand in hand gaan. Het is eigenlijk theoretisch en praktisch ondenkbaar dat iemand grote kennis van God heeft en weinig zelfkennis. Die twee dingen gaan hand in hand. En dat betekent ook dat je steeds je moet afvragen, wat zijn mijn motieven? Als je motieven bijvoorbeeld zijn om jezelf bepaalde verplichtingen op te leggen, die als je ze volbrengt je een goed gevoel geven, dat je iets gepresteerd hebt, ben je dan niet verkeerd bezig? Ben je dan niet bezig weer jezelf aan wetten te onderwerpen die een goed gevoel geven als je ze eraan voldoet? Vooral als dat er ook nog bij komt, dat je graag zou willen dat andere mensen het zouden weten dat je die dingen doet. Dan wordt het al helemaal gevaarlijk. Of gaat het echt om dingen te doen uit liefde tot de Heer Jezus, tot de Heere God? En nog eens, ook daarin zul je altijd weer makkelijk een vermenging kunnen aantreffen. Maar dat is geen verontschuldiging. Laat het primaire motief zijn de echte liefde. En om die echte liefde in je hart aan te wakkeren, moet je meer van de Heer Jezus leren kennen. Hoe groter en dierbaarder hij voor je wordt, hoe meer daar ook toewijding is jegens hem. Dan ontstaat daar ook, misschien wel een beetje gevaarlijk woord, een zekere spontaniteit in het geloofsleven. Je kunt het vergelijken met een terrein van de liefde die ons heel vertrouwd is, althans de meeste van ons, namelijk het terrein van de huwelijksliefde. Daar kun je ook de spontaniteit helemaal de kop indrukken als je dat gaat onderwerpen aan wetten en geboden, aan verplichtingen tegenover elkaar. De werkelijke liefde, die werkt niet vanuit verplichtingen, die werkt vanuit liefde en toewijding. Uit overgave aan elkaar. En dat is ook met de liefde tot de Heere God zo. Als stille tijd betekent, ik zat hier aan die vrijere stille tijd te denken, als stille tijd betekent dat het een verplichting voor je wordt, omdat je niet goed voelt als je niet een bepaalde godsdienstige verplichting hebt gevuld, maar dan ben je natuurlijk verkeerd bezig. Dan wil je zelf een goed gevoel bezorgen dat je een bepaalde prestatie hebt geleverd waar je happy mee kunt zijn. Maar stille tijd is er omdat je een behoefte hebt om met de Heere God in contact te komen. Een tijd geleden publiceerde Otto de Bruin ergens een artikel, of het was een interview met hem, waarin met felle letters erboven geschreven stond: sinds ik christen ben, bid ik niet meer. Nou, dat prikkelt wel tot lezen, nietwaar? Kun je wel zeggen. En als je dan leest wat hij bedoelt, dan wordt het wel duidelijk, dan wordt die schok wel een beetje minder. Wat hij wilde zeggen is, zolang mensen niet werkelijk het leven met de Heere kennen, is bidden iets plichtmatigs. Je doet dat op bepaalde gezette tijden en denk erom, ik zeg ook niet dat dat niet goed is. Het is goed om je te wennen aan bepaalde vaste tijden om te bidden. Van de Heer Jezus lezen we ook dat hij naar de Olijvenhof ging, naar gewoonte om daar te bidden. Er is niks verkeerds aan goede gewoonten. Maar als je een slecht gevoel geeft omdat je een bepaalde verplichting die je zelf hebt opgelegd niet bent nagekomen, dan kun je afvragen, maar is dan nog wel de rechte motivatie daarbij aanwezig? En wat Otto bedoelde is, ik bid nu niet meer plichtmatig. Ik sta niet op omdat ik per se, voordat ik aan mijn werk ga, zoveel minuten eerst dit of dat gedaan moet hebben. Als ik een kans krijg, dan ga ik een paar uur of een hele dag of een halve dag het bos in of het veld in. En helemaal alleen, dan kom ik tot die ontspannenheid waarbij ik op heel rustige, ontspannen voet met de Heere God kan communiceren. En alles wat mijn hart bezighoudt aan hem kan vertellen. Dat is dan voor mij veel meer dan het afwerken van een verlanglijstje, van een gebedslijst. Maar dat is echt communiceren. De stilte zoeken om ook in de stilte de Heere God gelegenheid te geven in jouw hart tegen jou te spreken. Dan wordt gebed niet meer een plichtpleging, maar dan is gebed echte communicatie. En dat is precies een stukje vrijheid waar deze eerste vraagsteller ook op doelt. Een stukje vrijheid, een stukje spontaniteit. Een ongedwongenheid die voortvloeit uit liefde. En niet van ik moet zo nodig dit en ik moet zo nodig dat, want anders ben ik geen goed christen. En vooral, dan wordt het helemaal link, wat zullen andere mensen dan wel niet van mij zeggen als ik dat niet doe? Nou, dan ben je helemaal verkeerd bezig. En we zijn vaak zo erin getraind, ook van je moet anderen niet ergeren. Wat in het Nieuwe Testament altijd heel iets anders betekent. Degenen die geërgerd worden in het Nieuwe Testament, dat zijn degenen die door mijn gedrag ten val komen. Dat zijn juist de zwakke broeders in Romeinen 14. Als ik mij moest storen aan al die mensen die zich aan mij eventueel zouden kunnen ergeren, dan kan ik beter thuis blijven liggen, in mijn bed blijven liggen. Trouwens, dan zouden andere mensen zich weer aan ergeren. Dus je doet het toch nooit goed. Ik zou mij niet kunnen bewegen als ik moest zorgen dat niemand zich aan mij ergerde. Maar dat is ook absoluut niet de bedoeling van die teksten. De bedoeling is dat ik zo moet handelen dat door mijn gedrag niemand geestelijk ten val komt. Zoals Paulus zegt in 1 Korinthe 8, dat zelfs een broeder door mijn gedrag door mijn leefwijze ten val zou kunnen komen, verloren zou kunnen gaan. Dat is erger. Maar niemand van ons kan leven zonder anderen te ergeren, doordat anderen het niet met ons eens zijn. En er kan een geweldige druk en dwang ontstaan door mensen die te horen krijgen, je moet dit of dat, want je mag anderen niet ergeren. Dat is niets anders dan terreur over zielen. Want dat betekent dat je dus moet gedragen zoals de massa dat wil van jou. Omdat dat de gebruikende gewoonte zijn. Dus niets anders dan wat we vinden bij de fariseeën. Natuurlijk, mensen slaan door als ze zulke dingen horen naar het andere uiterste. Door ze opzichtig te kleden en te gedragen en daarbij inderdaad constant op tenen te staan. Dat is ook een werk van het vlees. Dan betekent eigenlijk dat je ook niet geestelijk volwassen bent. Alsof je er constant op uit bent andere mensen tegen de schenen te schoppen. Dat is ook niet goed, dat bedoel ik dus niet te bevorderen. Maar ik bedoel te bevorderen dat we dingen doen niet omdat we zo graag willen dat andere mensen ons prijzen, of omdat we niet willen dat andere mensen zich aan ons zouden kunnen ergeren, over ons zouden kunnen roddelen, maar dingen te doen uit liefde voor de Heer Jezus. En denk erom, dat is een uitdaging voor ons allemaal. Niemand van ons, inclusief de spreker, is vrij van dat zwarte hondje waar ik het straks over had. En ieder van ons staat steeds weer in de verleiding dat zwarte hondje te eten te geven. En dan zijn we verkeerd bezig. Dus dat blijft ook een strijd, een geestelijke strijd tot het eind van ons leven. Althans, strijd is misschien een sterk woord. In elk geval, die dreiging bestaat altijd als we niet waakzaam zijn. Maar de oplossing is niet om te strijden tegen het wetticisme. De oplossing is dat de Heer Jezus steeds groter voor je wordt. Dat is de essentie van geestelijke groei. En ook in het volgende, derde deeltje, ik noemde het net tegenover iemand in die serie Geloofsleven. Ik hoop nou dat het aan het einde van de maand dat het boekje uitkomt, of begin maart, dat deeltje over discipelschap. De hele essentie van discipelschap, dus dat is van toewijding en navolging van de Heer Jezus, want daarom gaat het, is recht evenredig met de mate waarin ik hem heb leren kennen en hem heb leren lief krijgen. Niemand, ook zij die graag van het eeuwig verderf verlost willen worden en van hun zonde bevrijd willen worden, niemand is bereid om nu ook zijn hele leven aan Christus toe te wijden. Want dat is wat discipelschap is. Heel veel mensen komen zelfs niet op de gedachte. Zo zijn ze bezig met de vraag, hoe word ik van het oordeel bevrijd? Maar toewijding aan de Heer Jezus is alleen maar mogelijk als je hem niet alleen maar kent als je heiland, hoe belangrijk dat ook is, maar als je hem ook kent als degene die het waard is om lief te hebben. Als je hem kent in zijn heerlijkheid en grootheid. Als je zoveel bewondering en liefde voor hem krijgt, dat je zegt, maar hem wil ik volgen, hem wil ik dienen, om hem wil ik dingen doen en om hem wil ik dingen laten. En dan is er geen wetticisme meer. Maar dan is het vrije, spontane toewijding. En natuurlijk, we zijn slaven van Christus geworden. Dat is ook een wet. We zijn aan de wet van Christus onderworpen. Galaten 6, vers 2, draagt elkanders lasten, want door zo te doen, volbrengt u de wet van Christus. We staan onder de wet van Christus, dat is het punt niet. Maar niet op een wettische manier om daardoor in een goed blaadje bij God te komen. Maar vanuit de vreugde en de liefde wijden we ons leven aan hem toe. Dat is jezelf onderwerpen aan de wet van Christus. Vanuit de liefde en niet omdat het mot en niet vanuit een juk. Zoals Petrus het zegt in Handelingen 15. In die zin dat kan een wet een juk zijn dat wij nog onze vader ooit hebben kunnen dragen. Dat juk van de wet kan niemand volbrengen. Je valt door de mand. Maar door de kracht van de liefde en de kracht van de Heilige Geest, dan gaan we Christus dienen. En dat is ook de verklaring van een andere vraag die ik er even bij betrek. Onze werken verdienen niet, staat hier. Maar wat is de betekenis van de tekst? Hun werken volgen hen na, in Openbaring. In Openbaring 14 is dat, of 16. Moet ik even afwezen. En ieders werk zal beproefd worden, goud, zilver, hooi, stoppelen. 1 Korinthe 3. Hoe is het in het laatste oordeel? Zullen dan toch onze zonden weer openbaar gemaakt worden, terwijl ze toch geworpen zijn in de zee van eeuwige vergetelheid? Kijk, in de eerste plaats, we hebben al gezien dat het punt helemaal niet is dat onze werken onbelangrijk zijn. Toewijding betekent juist, ik ben van Christus met alles wat ik heb en alles wat ik ben en alles wat ik kan en alles wat ik mag. Ik behoor hem toe. Daarom zijn we ook slaven van Christus. Maar niet op een slaafse wijze waarop we eigenlijk gedwongen handelen en niet vrijwillig. We zijn aan de ene kant vrijgemaakten in Christus en aan de andere kant slaven van Christus tegelijkertijd. En beide drukken een waarheid uit. Dus we zijn geroepen om goede werken te doen. We zijn geroepen door het doen van goede werken, zegt Efeze 2 vers 10, die God tevoren bereid heeft opdat wij erin zouden wandelen. Dus het is ook een kwestie van gehoorzaamheid natuurlijk. We zijn onder Christus wettelijk onderworpen, zegt Paulus in 1 Korinthe 9. Maar tegelijkertijd, de drijfveer is de liefde en de toewijding. En die liefde en die toewijding zal gemeten worden voor de rechterstoel van Christus. Want er is loon. Ondanks het feit dat alles wat wij gedaan hebben, alleen maar door Gods genade en door de kracht van zijn geest in ons bewerkt is, is God niettemin zo genadig ons loon te geven. Dat zien we in de gelijkenis van de ponden. De een heeft daar 10 ponden bij gewonnen. Dat is een winst van 1000%. En hij krijgt gezag over 10 steden. De andere slaaf heeft er 5 pond bij gewonnen. Dat is 500%. En die krijgt gezag over 5 steden. Zo waardeert God onze toewijding, onze inzet, onze liefde. Hoewel wij zullen moeten zeggen, het is alles door zijn genade volbracht. En toch waardeert hij het. Want het is ook een zaak van onze verantwoordelijkheid. En als zodanig waardeert hij het. Maar waar het om gaat is dus dat werken wel degelijk van belang zijn. Niet omdat ze onze eeuwige behoudenis alsnog in gevaar zouden kunnen brengen. Maar opdat vastgesteld kan worden hoeveel loon wij zouden ontvangen. En als er staat in 1 Korinthe 3, ons werk zal beproefd worden, dan zal ook blijken bij ons allemaal dat heel wat van onze werken niets anders zijn dan hout, hooi en stoppelen. Maar dat betekent niet dat wij verloren gaan. Er staat bij, opdat we behouden worden, maar zoals door vuur heen, net als Lot uiteindelijk behouden werd, maar alles wat hij in zijn leven opgebouwd had, tot zelfs zijn eigen vrouw aan toe, die zag hij omkomen in de vlam, of ze werd een zoutpilaar. En in feite verloor hij zijn dochters in morele zin ook nog eens een keer, en hij had helemaal niets meer over. Hij was een gelovige, hij heeft een rechtvaardige ziel gehad, zegt 2 Petrus 2, een gelovige die alles verloren heeft. Het kwam om in de vlam. Dat kan gebeuren. Dat is ook belangrijk voor de rechterstoel, daarom is er ook een ernstige kant aan de rechterstoel. Maar dat is niet om ons te bedreigen. We moeten er naar verlangen, heb ik willen zeggen, dat we straks zullen zien wat werkelijk waardevol voor hem was, ook in alles wat wij gedaan hebben. Met andere woorden, wij moeten onszelf leren zien, en dat zal straks pas ten volle gebeuren, met de ogen waarmee God ons nu al ziet. En dat willen we toch in feite ook. We willen straks alle dingen, inclusief onszelf, leren beoordelen in zijn licht. En daarom komen die werken aan de orde. Die zonden worden weer openbaar gemaakt, terwijl ze geworpen zijn in de zee van eeuwige vergetelheid. Ja, dat is waar. Dat wil dus ook zeggen, die zonden, dat wat zondig was, komt daar niet aan de orde om ons alsnog eventueel daarvoor te berechten. Als zodanig bestaan die zonden niet meer. Waar het om gaat is ons leven, ook ons, of juist ons leven als gelovigen, te bezien in het licht van God. En daarbij moet datgene wat voor God geen waarde hadden, waar wij misschien erg veel mee opgehaald hebben, wat wij erg belangrijk vonden, dat moet aan het licht komen. Niet om onze zonde op te rakelen alsof God ons daarover weer kapittelt, maar opdat wij leren zien dat niet alles wat wij misschien zo belangrijk vonden voor God zo waardevol was. En dat andere dingen, dat kan ook, waarvan wij dachten, nou ja, wat kan ik nu helemaal, wie ben ik nu, wat kan ik nu voor hem doen, dat in de eeuwigheid wel eens zou kunnen blijken dat dat dingen zijn geweest die voor hem juist wel heel erg betekenisvol waren. Omdat we ze gedaan hebben uit liefde tot hem. Naar de mogelijkheden en de capaciteiten die we hebben gehad. We worden niet beloond straks naar onze capaciteiten. We worden niet beloond naar de indrukwekkendheid die onze dienst gehad mogen hebben in de ogen van andere mensen. We worden beloond naar onze trouw en naar onze liefde. En die kan hij alleen meten. En hij zal dat straks aan het licht brengen. Ik hoop dat het wat duidelijker is daarmee. Nu een deze vraag, die ook toch met dat oordeel te maken hebben. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Hoe verhoudt deze tekst zich met wat u opmerkt over het niet geoordeeld worden? We lezen die tekst in Hebreeën 9. En in het algemeen kun je zeggen, als over de mensen gesproken wordt in het Nieuwe Testament, dan gaat het over ongelovige mensen. De mens naar het vlees. De mens zal eenmaal moeten sterven. En daarna komt hij in het oordeel. Wil je toepassen op alle mensen, gelovigen en ongelovigen, dan zul je het zo moeten lezen. Op het moment dat de mens sterft, ligt zijn eeuwige bestemming vast. Er is geen tweede kans, er is geen alverzoening. Ik heb daar van de week toevallig in Naarden over gesproken, over de kwestie verzoening en alverzoening. En toen is ook die tekst aan de orde gekomen. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en als hij sterft, dan is op dat moment ligt zijn eeuwige bestemming vast. Het woord oordeel heeft ook heel veel verschillende betekenissen. Wij komen niet in het oordeel, betekent in de woorden van Johannes 5 vers 24, wij komen niet in het eeuwig verderf. We komen nooit ook voor een rechter te staan waar dat nog een kwestie, een vraag zou kunnen zijn of wij nu wel behouden zijn of niet. Dat komt nooit meer aan de orde. Maar je kunt ook in een andere zin lezen, op het moment dat de mens sterft, ligt zijn eeuwige bestemming vast. En in die zin kun je dat vers lezen. Daar ligt je eeuwige bestemming vast. Daar, op dat moment dat je sterft, wordt geoordeeld over eeuwig leven of eeuwig verderf. En in feite moet je natuurlijk zeggen, dat wordt niet op dat moment pas beslist. Die beslissing valt allang hier op aarde. We hebben gelezen aan het slot van Johannes 3, twee avonden geleden, twee lezingen geleden. Als iemand de zoon ongehoorzaam is, de toren van God blijft op hem. Dat wil zeggen, om onder de toren van God te komen, hoef je niks te doen. Die toren van God komt niet pas op je als je sterft. Die toren van God die is al op je, van nature. Een mens is in zonde geboren en ontvangen en geboren. De toren van God rust al op hem. En als je de zoon ongehoorzaam blijft, dan blijft ook die toren op je. En zo ga je dan de eeuwigheid in. Ik kan die tekst, wie de zoon ongehoorzaam is, de toren van God blijft op hem, ook nog gebruiken in een heel andere zin. Namelijk voor deze vraag. Hoe oordeelt Christus de heidenen die zijn woord niet kennen? Is er ook voor hen genade en vrijspraak mogelijk zonder dat ze het geopenbaarde woord horen? Zijn zij wel te verontschuldigen? Het antwoord luidt nee. Geen mens is te verontschuldigen. Maar laten we daarbij in eerste plaats dit vaststellen. Handelingen 4 vers 12... zegt, er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij behouden kunnen worden dan de naam van de Heer Jezus. Als er welk mens dan ook straks in de eeuwigheid is die behouden is voor eeuwig, dan is dat door niets anders dan door het verzoenend werk van de Heer Jezus Christus. Dat moet heel duidelijk zijn. Maar het maakt natuurlijk enorm verschil of God heeft te oordelen over een mens die hier op aarde het woord de Zoon ongehoorzaam is geweest. En daarom citeer ik al die slotvers van Johannes 3. Of dat iemand de Zoon niet gekend heeft. Als iemand de Zoon nooit gekend heeft, is dat niet hetzelfde als de Zoon ongehoorzaam zijn. Zo iemand is de Zoon ook niet gehoorzaam, want hij kent de Zoon niet. Hij kent het evangelie omtrent Christus niet. Niettemin zegt de schrift, hij is niet te verontschuldigen. Want Romeinen 1 zegt, hij heeft het getuigenis van de schepping. En Romeinen 2 zegt, hij heeft het getuigenis van het geweten. Dus theoretisch gesproken, en ik zeg dat opzettelijk zo, want ik weet niet of het ooit voorgekomen is. Theoretisch gesproken betekent dat, dat in het licht van Romeinen 1 een mens op grond van de schepping zou kunnen weten van een schepper God en ook van zichzelf als schepsel van die God. En op grond van het geweten, ten tweede, kan zo'n mens weten dat hij zondig staat voor die God. En dan zeg ik, maar het is theorie, ik weet niet of het ooit voorgekomen is. Dan zeg ik, als een mens zich dan voor die God verootmoedigt, van wie hij weet door de schepping. Zich voor die God verootmoedigt. Wie van ons zou daar dan niet het woord op willen toepassen van 1 Johannes 1 vers 9. Als wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Zo'n mens weet dat dan nooit op aarde. Maar als een mens zijn zonde voor God belijdt, dan zou het zo moeten zijn dat God hem het werk van de Heer Jezus toerekent, ook al heeft iemand daar nog nooit van gehoord. Maar ik zeg erbij, het is theorie. Het zou best zo kunnen zijn, zoals ik het iemand eens hoorde zeggen, dat als er zulke mensen op aarde zouden zijn, dan is dat in eerste plaats ook het werk van Gods geest in zo'n ziel. Dat moeten we ook goed bedenken. Het is niet zomaar ergens een heiden die op zo'n gedachte komt. Dan is God ook met zo iemand bezig. Wel nu, als het God is die met zo'n mens bezig is door zijn geest, waarom zou diezelfde God er dan niet voor kunnen zorgen dat zo iemand ook het evangelie hoort? En er zijn gevallen bekend van zendelingen die met het evangelie kwamen bij mensen die het nooit eerder hadden gehoord, waar ze volkomen toebereide aarde vonden. Waar het werk van God al lang die zendelingen vooruit was gegaan. Waar ze niets meer aan die mensen hoefden te zeggen. Ze wisten van de schepper God, ze wisten van hun zonden, ze wisten van hun geweten. Ze hadden zich al lang verootmoedigd. Het enige wat ze nodig hadden was de boodschap van het evangelie, van heil voor zondaren. En ze dronken het zomaar in, want de geest had hen al lang en lang voorbereid. Dus zo kan het ook gaan. Andere vraag, eigenlijk is dezelfde vraag die hier gesteld wordt, maar dan over de Joden. Hoe moet ik Christus als rechter zien ten aanzien van de Joden die vanuit het Oude Testament God als rechter zien en door het houden van zijn geboden geloven behouden te zijn? Laten we één ding ook hier duidelijk vaststellen. De Joden hebben natuurlijk geen verontschuldiging, want zij kennen God. En ze weten ook dat God gezegd heeft, doe dit en gij zult leven. Door in het houden van de geboden ligt het leven besloten. Dat is wat je zou kunnen noemen de formele weg des heils in het Oude Testament. Zo heeft God formeel het ingesteld. Dit is de weg. Volbreng de wet en je zult behouden worden. Maar er is in het Oude Testament langs die weg nooit één mens behouden geworden. Dat wil dus zeggen, louter door het doen van de werken der wet. Want door werken der wet kan geen vlees voor God gerechtvaardigd worden, zegt Paulus in de Romeinenbrief. Toch zijn er talloze mensen in het Oude Testament die voor eeuwig behouden zijn geweest. Van Abel tot Abraham, Isaac en Jacob. Mozes, David, Salomo, noem ze maar op. Hoe werden die dan behouden? Door werken der wet? Nee. Er was een formele weg. Maar er was ook het werk van Gods genade. Als het volk om het gouden kalf gedanst heeft en de Heere God eerst dreigt dat volk te vernietigen en Mozes pleit bij de Heere God om het niet te doen, dan doet God het tenslotte ook niet. En dan zegt God de Heere in Exodus 34, barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en rijk aan goede tierenheid. En dan gaat het eigenlijk nog alleen maar een bewaard blijven voor het oordeel van de tijdelijke lichamelijke dood. Maar ten diepste wordt daar al aangegeven dat de wet weliswaar eist, maar dat tegelijkertijd een weg der genade was. De tabernakel was zo ingericht. De tabernakel was Gods antwoord op die eisen van de wet die geen mens kon volbrengen. Want in de tabernakel staat het altaar centraal. En dat altaar is er om offers te brengen tot verzoening van de zonden van het volk. En dat altaar heeft alleen maar betekenis doordat het vooruitwijst naar het werk van de Heer Jezus. Met andere woorden, elk mens die in het Oude Testament behouden is geworden, is dat geworden op grond van Gods genade. Een God die vooruitzag op het werk van Christus. God staat buiten de tijd. Of God vooruitziet naar het werk van Christus of terugziet op het werk van Christus, dat maakt voor hem geen verschil. En die genade heeft een fundament gevonden in het verzoeningswerk van Christus. Want een ander fundament is er niet. Nog een interessante vraag over de Joden. De Joden waren onder oude verbond, onderworpen aan de wet. Was er geen evangelie? Mozes heeft van mij geschreven en de tabernakeldienst. Die vraag heb ik beantwoord. Maar dan komt er dit nog aan toe. Moet er eerst inzicht zijn in de ellende voordat de mens behouden kan worden, bedoelt de vragensteller kennelijk. Of roept Jezus ons tot zich door het evangelie? En is geloofskennis van ellende een vrucht van het reeds geschonken nieuwe leven? De vraag is dus, wat is de volgorde? Eerst zondekennis of ellendekennis. En dan langs de weg van de ellendekennis komen tot de wedergeboorte of tot het behoud, tot de geloofszekerheid, tot het leren vertrouwen op het volbrachte werk van Christus. Of is het andersom? Is het zo dat een mens eerst moet leren vertrouwen op het werk van de Heer Jezus en dan krachtens de wedergeboorte en het licht van de Heilige Geest dat in zijn ziel gaat schijnen, komt hij tot volle ellendekennis? Nou, het zou best aardig zijn om te horen hier in de zaal hoe u daar allemaal over dacht. Die schoolmeester in mij, die krijg je er ook nooit uit. Ik vind het wel eens jammer als je vanaf de preekstoel niet eens aan de mensen kan vragen, nou zeg het eens, hoe denken jullie daar nou over? En als ik dan de zaal verdeeld heb in twee groepen, de een liet ene standpunt, de ander het andere standpunt aanhalen, dan weten de studenten van mij dat ik dan aan het eind zeg, en jullie hebben het volgens mij allebei mis. Want jullie hebben allebei je laten dwingen in een schema. En het mooie van God is, hij laat zich niet dwingen in een schema. Bij God komt allebei voor. Maar daar houden wij niet zo van. Wij willen het graag weer precies in een schemaatje hebben. Het moet op een bepaalde manier. En dan ontstaat het gevaar dat we op die manier ook elkaar de maat gaan nemen. Dan zeggen we bijvoorbeeld tegen iemand, jij zegt dat je wederom geboren bent. Maar kan dat wel? Jij zegt dat je de zekerheid van het geloof hebt. Maar kan dat wel? Heb je wel genoeg zondekennis gehad? Heb je wel genoeg ellendekennis gehad? Dat wil zeggen, we dwingen hem het schema op dat hij mag pas zeggen dat hij behouden is, als wij eerst, en dan ook nog naar onze maatstaven, zijn ellendekennis gepeild hebben. Maar dan dwingen wij God tot bepaalde schema's. En je zou talloze voorbeelden kunnen noemen van mensen aan wie er bekering niemand zou kunnen en mogen twijfelen. Maar bij wie het precies andersom gegaan is. Ik gebruik graag het voorbeeld van C.S. Lewis, omdat Lewis heel uitvoerig zijn bekering heeft beschreven. En ronduit zegt, dwars tegen alle schema's in, dat toen hij tot bekering kwam, die totaal geen zondekennis had. Dan moet ik altijd een beetje lachen in mezelf, want ik denk, ja, dit kan natuurlijk absoluut niet, dit klopt helemaal niet met de schema's. Maar als je later ziet hoe God zijn leven geleid heeft, kan niemand eraan twijfelen dat hij werkelijk een wedergeboren mens was. Die zondekennis is er ook wel gekomen, maar veel later. Dus zelfs op het moment dat hij tot bekering kwam, was het veel eer. Hij was de meest onwillige bekeerling in heel Engeland op dat moment. God heeft hem werkelijk spartelend het koninkrijk Gods binnengetrokken. Want voor hem was het een eerste plaats te erkennen dat God er überhaupt is en dat God alle gezag over hem had. Hij moest zich eerst leren buigen voor God en dan zich leren buigen voor Christus, de levende opgestane Heer. En toen pas later ging hij zien dat er ook zoiets was als het zondeprobleem in zijn leven. Alsjeblieft, laten we elkaars bekering niet meten aan de hand van vooropgelegde schema's. Anders gebeurt heel dikwijls dat mensen de idee meekrijgen dat die ellendekennis zo diep moet zijn dat ze nooit van hun leven durven vertrouwen op het werk van de Heer Jezus. Omdat als ze het maar zouden denken, en vooral als ze het ooit zouden zeggen, ze doodsbenauwd zijn dat iemand ze weer de maat komt nemen wat hun ellendekennis betreft. Ik ben benauwd precies voor het omgekeerde ook. Ik ben benauwd voor mensen waar de ellendekennis zo sterk tot een voorwaarde is geworden dat ze nooit tot zekerheid dreigen te komen. En ik ben ook benauwd voor die mensen die zomaar makkelijk Jezus aannemen en die zeer oppervlakkige christenen worden omdat ze eigenlijk die ellendekennis nauwelijks in hun leven ooit gekend hebben. En je kunt dat ook afmeten aan hun oppervlakkige kennis. Ik zeg er wel meteen bij dat de diepste ellendekennis, die komt inderdaad pas na de bekering. In zekere zin heb je daar de rest van je hele geloofsleven voor nodig. Het hoort juist bij de geestelijke groei om te leren ontdekken wie je werkelijk in jezelf bent. Dus wat dat betreft, als iemand die ellendekennis aan de wedergeboorte of aan de geloofszekerheid vooraf wil laten gaan, dan ben je zeker bezig de zaak op de kop te zetten. Geestelijke groei betekent dat de mens aan de ene kant steeds meer leert zien wie hij in zichzelf of zij in zichzelf is. Daar heb je zeker zin je hele leven voor nodig. Maar alsjeblieft laat daarvan niet afhankelijk mogen zijn of je voor jezelf durft te zeggen dat je de Heer Jezus toebehoort. Want denk erom, als je die ellendekennis tot voorwaarde maakt, en dat vond ik het aardige bij deze gereformeerde bondspredikant te lezen in het blad Koers een paar weken geleden, ben je dan langs een omweggetje ook weer niet Arminiaans bezig? Dreigt dan die ellendekennis toch weer niet een soort verdienst en prestatie te winnen worden? Ja, die heeft type, die mag het zeggen. En dan gaan we elkaar de maat nemen en elkaar zelfs in de lucht steken vanwege die ellendekennis. Dan kunnen mensen nog trots worden op hun ellendekennis. Zo verraderlijk is hun hart. Als we elkaar zulke schemers opleggen, dan worden mensen straks nog trots op de diepte van hun zondekennis. Nou, dan heb je de zaken aardig op de kop gezet. Nee, geef je over aan de Heer Jezus Christus. Als je vele weinig zonden beseft, ik zal u van tevoren vertellen, niemand van ons heeft ooit genoeg zondekennis. Als je bedenkt dat één zonde in Gods ogen erger is dan alle zonden van de hele wereld bij elkaar in onze ogen. Nou, dan is er geen mens op aarde die enige geloofszekerheid zou mogen hebben, want er is niemand die zoveel ellendekennis heeft als werkelijk met de volle maatstaven van Gods heiligheid in overeenstemming is. Maar God dank dat daarvan onze geloofszekerheid niet afhankelijk is. Geloofszekerheid is van geen enkel goed werk afhankelijk. En al helemaal niet van het goede werk van de ellendekennis. Ik druk het nou precies zo uit, zo zegt niemand het natuurlijk, maar het dreigt het wel te worden. Maar nog eens een keer voor alle duidelijkheid, het omgekeerde. Er zijn zoveel oppervlakkig bekeerde mensen. Ik twijfel nou maar even niet aan hun bekering. Maar waar die bekering zo oppervlakkig is gegaan, met zo weinig zondekennis, waar ze ook als gelovige mensen zo weinig zondekennis hebben, dat hun bekering en hun geloofsleven en de diepte daarvan en de ernst daarvan en de toewijding daarvan navenant slecht en zwak zijn. De duivel krijgt ons of op de een of op de andere manier. Hij praat mensen aan dat ze pas geloofszekerheid kunnen hebben als die ellendekennis diep genoeg is en het gevolg is dat ze nooit geloofszekerheid krijgen. Of hij praat ze aan dat ze Jezus zomaar even kunnen aannemen, dat ze dan gelukkig en fijn en mooi leven leren krijgen. En die mensen leren nooit iets van zondekennis, maar ook nooit iets van toewijding en nooit iets van overgave. Ze willen van Jezus profiteren om niet in de hel te komen, maar ze hebben nog nooit zelfs maar iets geleerd van toewijding en overgave. Geen schema's. God gaat met elk mens zijn eigen weg. En dat is me goed ook. Laat God ook in dat opzicht God mogen blijven. Een laatste vraag die een beetje buiten het onderwerp ligt. Ik zal het kort moeten behandelen, want de tijd is al verder gevorderd. Je leest wel eens in een rouwadvertentie: de Heer nam tot zich door een ongeval. Kun je dit zeggen? Met andere woorden, bestuurt God een ongeval, bijvoorbeeld een auto? Dat is een hele moeilijke vraag. Omdat die zo moeilijk is, behandel ik hem kort. Want of zo'n vraag moet je heel grondig beantwoorden en dan wordt het een nieuwe toespraak. Ik zou zulke dingen durven zeggen. We lezen zelfs al in het Oude Testament van Elisa. Elisa lag ziek aan de ziekte waaraan hij zou sterven. God zendt soms heel gewoon een ziekte om een kind van hem tot zich te nemen. Ja, maar zegt u, een ziekte is toch een gevolg van de zondeval? Jazeker, en toch liggen alle dingen in Gods hand. God kan die dingen gebruiken om een kind van hem tot zich te nemen. En als je zegt, God nam tot zich door een ongeval, dan wil dat helemaal niet zeggen dat God dat ongeval per se veroorzaakt heeft of dat hij het gewild heeft. Je hoeft daar helemaal geen ingewikkelde beschouwingen over te houden in die zin. Maar ik zou erg ongelukkig zijn als een geliefde van mij door een ongeval om het leven kwam, dat ik zou moeten geloven dat het alleen maar stom toeval was. Of dat het niks anders was dan bijvoorbeeld de dronken kop van degene die die geliefde had aangereden, of ik noem maar wat op. Ik zou juist heel graag willen blijven geloven dat in die dingen Gods hand aanwezig is. Zoals de catechismus zegt, dat wij al deze dingen uit Gods goede vaderhand aannemen. Dat wil niet zeggen dat God het veroorzaakt. Dat is een ingewikkeld probleem. Maar we mogen het wel aannemen uit zijn hand. Of hij het veroorzaakt, dat is een moeilijke vraag. Maar dat gaat ook niet buiten hem om. Dat kan je in elk geval zeggen. Het gaat niet buiten hem om. En kinderen van God mogen daarin troost vinden. Ze hoeven zich niet het hoofd te breken of God zulke verschrikkelijke dingen veroorzaakt. Maar ze mogen wel weten dat ze niet buiten hem omgaan. Dat die dingen ons niet bij geval overkomen, maar dat Gods vaderhand ook in die dingen gezien mag worden. Ook al begrijpen wij die hand niet altijd. Je mag God daar wel in vertrouwen. En weten dat niets buiten hem omgaat. Ik moet het daarbij laten wat deze vraag betreft, anders wordt het te laat. Dank u vriendelijk. En zo de Heer wil en wij leven, mag ik nu al van mijn kant vast zeggen, hoop ik u graag een volgende keer weer terug te zien. De Heer zegene u allen.